Goedenavond allen, hartelijk welkom. Vooraf hebben we enkele afkondigingen. Deo Volente, woensdagavond 27 januari, dat is over 14 dagen, dan is er weer een kerkdienst om 19:30 hier in de kerk, waarin ook dokter J. Kommers uit Harderwijk hoopt voor te gaan. Vanavond is er een inzameling van de gaven en de eerste inzameling is voor de hoe, evangelisatie in de Roemeense gevangenen. De tweede en derde inzameling is voor de kerk. Vanavond hebben we ook een voorbede en dat in het bijzonder voor de heer Jasper van de Wind, onze assistent koster. Hij ligt op het ogenblik in het ziekenhuis in afwachting op een dotterbehandeling. Dus vanavond hebben we ook voorbeden voor hem. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Onze hulp staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, het derde vers, de bede om de Heilige Geest, wordt gespeeld en vooraf zal ik deze psalm met u lezen en u kunt hier in de kerk in uw hart meezingen en thuis natuurlijk van harte meezingen. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Kiel dan uw wet, dan leefde ik onbevreesd. Dan zou geen schaamt mijn aangezicht bedekken, wanneer ik steeds opmerkend waar geweest, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken. Wanneer wij op deze woensdagavond belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, willen wij dat deze woensdagavond doen met de woorden van zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. Vanavond is aan de orde 2 Timotheus 1. En daar spreekt Paulus onder andere over het ongeveinsd geloof. Wel nu, daar spreekt zondag 7 van. Daarna wordt voor u gespeeld Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid, gelijk een knecht ziet op de hand van zijn heren, om nooddruft te begeren. En het oog der maagd is op haar vrouw geslagen, om hulp of gunst te vragen. Zo slaan wij het oog op onze Heer, tot Hij ook ons genadig zij. Wij belijden in ons hart, worden alle mensen wederom door Christus zalig, gelijk zij door Adam zijn verdoemd geworden? Nee, zij. Maar alleen degenen die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen. En dan klinkt de volgende vraag. Wat is een waar geloof? Een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus. Wat is dan een christen nodig te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt, hetwelk ons de artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in een hoofdsom leren. Hoe luiden de artikelen? Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zitten ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de heilige, algemene, christelijke kerk, en dat is de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. bidden wij om de opening van het woord van onze God en om het licht en de leiding van de Heilige Geest. Laat ons bidden. Getrouwe en barmhartige Heere in de hemel. Wat is het een bijzonder voorrecht om zo midden in de week hier samen te mogen zijn en de Bijbel van u open hier op de kansel. U gaat tot ons spreken. Daar waar uw woord open gaat, daar klinkt uw stem. Woorden van het leven. Woorden van het eeuwige leven. Woorden die ons doen horen van Hem. Het vlees geworden woord, onze Heer Jezus Christus. Die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen naar deze aarde. Die hier geleden en gestreden heeft. En zijn leven heeft gegeven, overgegeven, tot op het hout. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zal hebben. En Heere, dat wil u ook ons deze woensdagavond vanuit uw woord opnieuw verkondigen. U laat het ons hier in de kerk en zij die met ons deze avond via de media verbonden zijn. U laat ons weten dat u zoveel bemoeienis hebt met ons. U die ons kent. U kent ons leven, u kent ons hart. Heere, u weet dat er momenten zijn, kunnen zelfs dagen zijn, dat wij u finaal voorbij lopen. Maar Heere, u gaat ons niet voorbij. Omdat u ons niet voor de dood over hebt, maar voor het leven. En zo komen wij deze avond tot u, o God. Omdat wij u nodig hebben. Hoe jong we ook zijn of hoe oud we ook zijn. We kunnen niet zonder u leven en zonder u sterven. En nu bidden wij u dat wanneer deze avond de schriften mogen opengaan, dat u ons geeft uw Heilige Geest. Uw Geest die het uit Christus neemt. En alles wat Hij voor ons mensen gedaan heeft, voor ons duidelijk maakt. Open ons de ogen, dat wij de grootheid en de heerlijkheid zien van onze zaligmaker. Heere, open onze harten. Harten die met zoveel dingen bezig zijn, die ons van uw woord aftrekken. Maar houd deze avond ons bij de les. Mag uw woord voor ons helder zijn en duidelijk. Ook wanneer wij een hoofdstuk met elkaar zullen bespreken. Wij bidden u, Heilige Geest, dat u overkomt en de woorden brengt tot in het diepst van ons hart. Heere, laat het zo zijn dat wanneer wij straks de kerk uitgaan, dat we het mogen zeggen tegen elkaar, onze God, Hij was onder ons, Hij was in ons midden. En we hebben zijn stem gehoord. hoge woorden, die komen van zo hoge. En die in onze diepte, in onze nood en in onze dood worden neergelegd. En nu bidden wij u, Heere, dat wij u op uw woord geloven zullen. Laat het niet zo zijn dat we het voor kennisgeving aannemen, maar dat wij begeerte hebben, een verlangen hebben, een intens verlangen, om meer van u te weten, meer van u te horen, meer u te kennen in uw glorie, in uw volheid, in uw heerlijkheid. En wij bidden u, Heere, wanneer onze ogen op u zijn, want onze hulp en onze verwachting is van u alleen, dat u dan in genade op ons neerziet. Zoals wij hier deze avond zijn, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Dat u in ieder van ons aanraakt, ons niet voorbij gaat. Maar Heere, dat we gezamenlijk u in het hart mogen zien. Wie u bent voor mensen die niet zonder u kunnen leven en niet zonder u deze wereld kunnen verlaten. Maar geef ons allen uw genade in Christus Jezus, onze Heere. Amen. U hebt het gemeente vast al wel begrepen. Wij hopen deze avond een begin te maken met de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus. In een drietal doordeweekse diensten en één dienst op een zondagmorgen hopen we met elkaar 2 Timotheus door te lezen en te horen wat de Heere ons hier te zeggen heeft. Ik wil eerst met u lezen hoofdstuk 1 van de tweede Timotheusbrief. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aan in een rein geweten, in een reine conscientie, maar dat is in een rein geweten, gelijk ik zonder ophouden uw gedachten ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice. En ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave van God die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar van de kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onzes Heren, noch voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht van God, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus, voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker, Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan, en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en een apostel en een leraar van de heidenen, om welke oorzaak ik ook deze dingen leid. Maar ik word niet beschaamd, want ik weet wien ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. U weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben. Onder welke is Phygellus en Hermogenes. De Heere geef het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikwijls verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naastig gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geve hem dat hij barmhartigheid vinde bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet u zeer wel. Dit is het woord van God. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren in het hart. Amen. Voordat wij gaan luisteren, zingen wij, althans thuis zingen wij mee, en hier in de kerk zingen wij in ons hart psalm 66, en van deze psalm het 8e vers. Komt, luister toe, gij Gods gezinden, gij die de Heer van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Ik sloeg heilbegeerig het oog naar boven. Ik riep de Heer ootmoedig aan. Ik mocht met mond en hart hem loven, hem die alleen mij bij kon staan. Vanavond willen wij luisteren naar 2 Timotheus 1. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In zijn eerste brief aan Timotheus heeft Paulus gesproken over Christus als onze hoop. Christus als onze verwachting. En de tweede brief handelt over de belofte van het leven. Het leven dat in Christus Jezus ons gegeven is. We kunnen zeggen dat beide brieven in elkaar haken. De hoop die de gelovige heeft, is de belofte van het leven en voor het leven. Terwijl Paulus deze brief aan het schrijven is, zit hij in een donkere, vunzige cel in Rome. De gevangene van Christus noemt hij zich. Vastgezet omdat hij een evangeliedienaar was en dat wilden de Romeinse overheersers niet horen. Daar in de cel wachtte Paulus op zijn dood. Hij zegt in vers 8, ik ben de gevangene van de Heere. Opmerkelijk. Het is de keizer, op bevel van de keizer, dat hij gevangen is gezet. Maar Paulus ziet, het is niet de keizer. Maar ik ben hier. Als dienaar van het evangelie. En de Heere heeft mij hier gebracht om tot in de cel de naam van hem hoog te houden. Paulus heeft nog een zekere vrijheid. Hij mag nog brieven schrijven. En vandaar dat wij 2 brieven hebben ontvangen in de Bijbel aan Timotheus. Het werk van de apostel, hij voelt het, zit er bijna op. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Dat zal hij heel duidelijk, we komen dat ook wel tegen in hoofdstuk 4, dat zal hij heel duidelijk naar voren brengen. Hij wil Timotheus duidelijk maken. Timotheus, ik heb mijn loop gelopen. Ik heb de strijd gestreden. En het was een goede strijd. Een goede strijd om te doen voor de zaak van het evangelie. En hij weet het. Nog een poosje. En dan wacht hem de kroon. Ik heb de loop tot het einde volbracht. Deze brief, de tweede brief, wordt ook wel eens genoemd het testament van Paulus. Wat heeft hij nagelaten? Wat heeft hij aan Timotheus nagelaten? En over Timotheus heen horen wij vanavond deze brief en wij mogen het lezen. Zoveel eeuwen later. En dan wordt het testament geopend. En Timotheus zal de eerste zijn die leest wat erin staat. Een brief vol verwachting. Er komen namelijk in deze brief, meer dan in de andere brieven van Paulus, heel veel persoonlijke zaken naar voren. In deze brieven laat Paulus zich echt in zijn hart zien. Zijn vragen, maar ook, ja, zijn vreugde die hij heeft in Christus. Nota bene, in de cel. En dan toch verblijd kunnen zijn. Denkt u maar eens aan de brief aan de Filippenzen. Ook geschreven vanuit de gevangenis. Maar er is geen brief die zo vol van blijdschap is. Dan juist de brief aan de Filippenzen. En waarom heeft hij deze brief geschreven? Zowel de eerste als de tweede. Het gaat namelijk Paulus, nu hij aan het eind van zijn leven gekomen is. Het gaat hem om de zuivere overdracht van het evangelie. Het gaat hem over de overdracht aan de volgende generaties. Paulus is nooit getrouwd geweest, heeft nooit geen eigen kinderen gehad. Maar hij ziet Timotheus als zijn geestelijke zoon. En dit ligt hem zo op zijn hart. Hij moet dit doorgeven. Dat dit woord getrouw wordt doorgegeven. Dat herkent u toch? Als u kinderen mag hebben, of kleinkinderen. U bent zelf oud geworden. Dat je denkt van, ja, hoe moet het met de kerk? Hoe moet het met het evangelie? Zullen mijn kinderen, mijn kleinkinderen trouw zijn, trouw blijven? Dat kan op je drukken. En dat je denkt, ik moet dat zeggen. Ik moet dat doorgeven. Dat horen toch uw kleinkinderen van u? Wat u beweegt in het leven. Wat de hoop is in het leven. De verwachting dat het leven niet met het sterven ophoudt. Maar dat het een doorgang is voor wie in Christus is, naar het eeuwige leven. Dat vertelt u toch aan de kinderen en de kleinkinderen. Daar is het Paulus althans op begonnen. En ieder die de Heere mag lief hebben. Die zal ook zeggen, ja, dat is nou het hoogste doel in mijn leven. Paulus. Hij begint met een apostel van Jezus Christus. Door de wil van God. Ik ben zelf niet met het apostelschap begonnen. De Heere heeft mij erin gebracht, ingestuurd. Door de wil van God, hij staat op één lijn met de andere apostelen. Paulus is zelf door Jezus geroepen. Op weg naar Damascus werd hij, om zo te zeggen, vlak voor de poort van Damascus van zijn paard gelicht. En heeft Christus ontmoet. En dat is een keerpunt in zijn leven geweest. En hij is erop uitgezonden. Als Paulus in Damascus is, en dan wordt de profeet Ananias wordt naar hem toegestuurd. En Ananias is eerst bang. Hij zegt, maar die vervolger moet ik daarheen? Ja, zegt de Heere, want zie, hij bidt. Paulus bidt. Ananias moet naar hem toe. En bemoedigen hem, versterken. En dan zegt de Heer iets opmerkelijks tegen Ananias. Ik zal hem tonen. Hoeveel hij moet lijden. Voor mijn naam. En weet u, dat is opmerkelijk. En dat zien we in het leven van de apostel Paulus. Het werk in het koninkrijk van God. Het werk in de zending voor Paulus. Maar een ieder die de naam van Christus uitdraagt, die wordt niet met applaus ontvangen. Hier zegt Christus van meet af aan, ik zal hem tonen hoeveel hij moet lijden voor in mijn naam. Het lijden is altijd verbonden met de evangelieverkondiging. U hebt het gisteren nog kunnen lezen in de krant. De vervolging van de christenen neemt wereldwijd toe. Lijden en verkondiging vallen samen. Paulus, een gezondene. Een gezondene, dat is een mens die uitgezonden wordt met een boodschap. Dat was vroeger een apostel, iemand die een boodschap overbracht. En nu gebruikt Paulus in 9 van de 13 brieven de woorden Paulus, door de wil van God, of door de roeping van God, of door de opdracht van God, gesteld in het apostelschap. Dus zijn apostelschap, zijn werk, is gegrond in de wil. En de historische roeping van de almachtige God door Jezus Christus. En dan begint hij met een zegengroet. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader en Christus Jezus, onze Heere. Een zegengroet die wij elke zondag mogen ontvangen. Woorden die ons zo ontzettend veel zeggen. Want namelijk die woorden genade, barmhartigheid en vrede zeggen veel over u en mij, over onze zondige staat en over Gods grote liefde voor mensen, voor ons mensen. Want wat is genade? Breng maar eens onder noemer wat genade is. De onverdiende gunst van God voor ons. Barmhartigheid. Barmhartigheid voor, ja, voor de zwakken. Voor de ellendigen. Voor mensen die zichzelf niet kunnen helpen. Paulus zegt in zijn eerste brief aan Timotheus: mij is barmhartigheid geschied. En hij wenste toe de vrede. De vrede van God is dat. De vrede, dat is de verzoening. De vrede, dat is het herstel van de gebrokenheid door onze zonde. Wel nu, deze woorden mag u iedere zondag als u de kerk uitgaat, als een geschenk van onze God meenemen, als u terugkeert naar uw huis. Paulus, hij is in de cel. Nou, je zou zeggen, in de cel had hij niet veel te doen. Had juist veel te doen. Brieven schrijven en bidden. Paulus is in zijn gebeden voor Timotheus trouw geweest. Ik kom nog wel eens ouderen tegen. Die zitten ergens alleen op een kamer en dan zeggen ze, ja, wat kan ik nou nog doen? Het beste handwerk dat u dan kunt doen is bidden. Bidden voor uw eigen hart en leven. Bidden voor uw kinderen, als God die u gegeven heeft, voor uw kleinkinderen. Bidden voor de gemeente. Bidden voor het werk van God in deze wereld. Bidden voor hen die in hoogheid zijn gezeten, die onze overheid. Zo heeft Paulus gebeden voor Timotheus. Dat zegt hij ook. Zonder ophouden heb ik nacht en dag, Timotheus, voor je gebeden. De apostel koesterde namelijk een diepe genegenheid voor Timotheus. Timotheus was voor hem als een zoon, als een vriend die hij tot Christus heeft mogen brengen. Timotheus, hij zegt in 1 Korinthe 4, een geliefd en trouw kind in de Heere. Hij vertrouwde Timotheus als zijn medearbeider, zegt hij in Romeinen 16. En als een broeder en medewerker Gods in het evangelie van Christus, zo zegt hij in de 1 Thessalonicenzenbrief, hoofdstuk 3. Want, zegt hij, en dan, dat zegt hij namelijk in de Filippenzenbrief, want ik heb niemand die zo is als hij. Hij had veel bekenden, veel vrienden, maar niemand was zoals Timotheus, die hem zo na aan het hart lag. Paulus en de gemeenten zijn wederzijds verzekerd van de priesterlijke verbondenheid in het gebed. Hij spreekt niet alleen over zijn eigen gebeden, maar hij rekent, Paulus rekende ook op de gebeden van anderen. Hij rekende op de voorbeden van anderen, nu hij zelf in de cel zit. Hij zou Timotheus heel graag willen ontmoeten, maar ja, hij zit gevangen. Ik ben zeer begeerig, zegt hij. Ik verlang er vurig naar om u te zien. En nu wil Paulus door middel van deze brief Timotheus een hart onder de riem steken. En hoewel hij hem nu niet persoonlijk kan spreken, zijn zijn gebeden een uitweg voor zijn gedachten en een troost in zijn gemis. Wellicht herkent u dat, in bijzonder in deze tijd. Nu onderlinge contacten best wel moeilijk zijn en die we soms moeten voorkomen. Maar ook al is de afstand nog zo groot en kun je fysiek niet bij elkaar komen, het gebed voor de ander, laat dat nooit onderbroken worden. Nu had Paulus Timotheus in Efeze achtergelaten als officieel leider van de gemeente. Maar Timotheus was nog jong. En dan zo'n verantwoordelijke taak, de leiding van een gemeente op je nemen. Als we zien in de Bijbel hoe over Timotheus gesproken wordt, dan zien we een beetje een verlegen man voor ons. Zo komt hij althans wat bij ons over. In de eerste brief zegt Paulus dan ook: niemand verachte uw jongheid. Want je bent een voorbeeld, zegt Paulus, voor anderen, hoe jong je ook bent. Je geeft anderen een voorbeeld. Wij hebben jarenlang in Afrika gewerkt. En het was voor de Afrikaners heel duidelijk. Een jongeling, zeiden ze, nee, die kan geen ouderling zijn. Dan moet je eerst heel veel levenservaring hebben. Pas als je boven de 40 bent of zo. Maar niet de leeftijd, de jongheid is het criterium. Het belangrijkste is of de genade van God in je hart is. En hoe jong je ook bent en geroepen wordt in de dienst van God, het zij ouderling, diaken of predikant of voor de zending, dan is het niet de vraag, kan ik dat? Alsof de Heere mij vraagt dat ik iets moet kunnen. Wordt onze zwakheid niet in Gods kracht volbracht? Ook voor Timotheus. En vooral in onze tijd moeten we als gemeente zwaar tillen aan de boodschap van Paulus in deze brief. Want weet u, er zijn zoveel mensen die verslappen, die het erbij laten zitten, die het opgeven, of die de goede woorden van God verdraaien. Men knoeit met het evangelie. Ja, en dan loop je het gevaar de weg totaal kwijt te raken. Zoals zoveel in deze wereld die God hebben losgelaten. Wat hebben we nodig? Een nieuwe generatie van jonge mensen. Jonge mensen zoals Timotheus, die het betrouwbare woord bewaren, die er zelfs voor willen lijden, die het zuiver doorgeven aan de volgende generatie. Want de ouderen zijn voorbijgangers. En dan komt er een nieuwe generatie. En wat zou het mooi zijn, weet u. Als ook ver in dit millennium het evangelie wordt doorgegeven. Timotheus. Hij is zo geworden. De genade van God was in zijn hart. Doordat Gods genade hem ook in een omgeving heeft laten groot worden, waar het woord van God het laatste woord heeft. En waar het woord van God niet ter discussie wordt gesteld. Voor Timotheus zijn twee mensen heel belangrijk geweest. Zijn grootmoeder en zijn moeder. Twee vrouwen. Ze worden hier genoemd Lois en Einitze. Er zijn heel veel vrouwenverenigingen in ons land die zo heten, naar deze vrouwen. Twee vrouwen die in grote ernst de heilige traditie hebben ontvangen en doorgegeven. Weet u, wij kunnen het geloof niet erven. Maar geloof laat wel een heel grote erfenis na. U denkt misschien vast aan uw moeder, of grootmoeder, of grootvader, die u toen u jong was de woorden van God heeft doorgegeven. En u zegt, dat ben ik nooit vergeten in mijn leven. Wat mijn opa toen zei, wat mijn grootmoeder zei. Door het voorbeeld, door hun leven, door het onderwijs, door het gebed van de ouders, door de juf op de zondagschool, zijn zoveel tot geloof gekomen. Lois en Einitze. Twee vrouwen die bij het licht van het Oude Testament hebben erkend en geloofd dat Jezus de Messias was. En die gezien hebben dat Jezus Christus de vervulling is van al de beloften van God. En dat hebben ze de jonge Timotheus meegegeven. Deze twee vrouwen hadden een ongeveinsd, een oprecht, betekent dat een oprecht geloof. Zij waren oprecht voor God en voor de mensen. Zoals we ook lezen van Zacharias en Elisabeth. Calvijn zegt dat Timotheus de godsvrucht indronk samen met de melk van zijn moeder. En Paulus kon hetzelfde zeggen. Ik dank God, zegt Paulus, die ik van mijn voorouders aandien, zo staat het hier, met een rein geweten. Dus Paulus zegt, ik sta ook al in die traditie. Mijn voorouders hebben het mij al doorgegeven. U bent gezegend. Wanneer God mensen op je weg brengt, die je tot Jezus helpen komen. Paulus die voelde zich persoonlijk aangetrokken tot Timotheus. En hij ziet, Timotheus, jij en ik, wij hebben beiden dezelfde roeping. Timotheus, verlies nu niet de gloed van de eerste liefde. Timotheus, geef het niet op. Laat het niet los, laat je niet ontmoedigen. Iemand kan schuchter zijn. En dat siert een mens. Wanneer je niet altijd op de voorgrond wil staan. Maar als je schuchter bent, dat kan je ook weer houden. Om voor de naam van de Heere uit te komen. Je hoort nog wel eens mensen in de gemeente, dan zeggen ze, ja, ik ben geroepen tot ambtsdrager. Maar ja, dat vind ik moeilijk, want dan moet ik praten of dan moet ik bidden. En dat kan ik niet. Zeg dat nu maar niet tegen de mensen, maar zeg dat tegen de Heere. Want Hij geeft de moeder kracht. Hij geeft moed. En Hij geeft kracht. En Hij geeft leiding. God geeft je een geest van kracht, van liefde en van bezonnenheid, staat er. Wat doet dus Paulus? Hij neemt dus Timotheus bij de hand. Zoals een vader een kind bij de hand neemt. Vindt u dat niet mooi? Wanneer vader en moeder thuis hun kinderen onderwijs geven, de Bijbel uitleggen, als ze thuis goed van de Heere spreken. Dat mogen wij niet afwimpelen op de kerk of op de school. Maar de ouders, de grootouders, zijn de eersten die voor het geestelijk leven van hun kinderen bepalend zijn. Dat stempelt het geestelijk leven van de kinderen. En ik denk met dankbaarheid terug aan de ouderlingen en aan de diakenen die mij in de gemeenten die ik mocht dienen altijd ondersteund hebben, bemoedigd hebben. Die zeiden, dominee, we bidden voor je. En dan is het door levenservaring dat wij beproefd worden. Paulus, Timotheus had door handoplegging de genade van God ontvangen, staat er in vers 6. Het is een wijdingsgave. De geestelijke gave die Timotheus ontvangen heeft, is de gave van het onderricht en het bestuur van de gemeente die nu in zijn handen wordt gelegd, want hij zal de gemeente van Efeze moeten leiden. Hij krijgt het gezag en de kracht om een dienaar van God te zijn. En de gave wordt met een vuur vergeleken. Letterlijk staat er: Timotheus, rakel het vuur op. Ga door met het aanwakkeren. Aansporen. Om de vlam brandend te houden. Want God heeft ons niet gegeven, staat er in vers 7. Een geest van vreesachtigheid. Maar van kracht. En liefde. En van gematigdheid. Omdat de geest die God gegeven heeft, geen geest is van vreesachtigheid, maar van kracht, van liefde en zelfbeheersing. Zo zullen al Gods kinderen telkens weer door het innerlijke vuren van God aangewakkerd worden. Timotheus, schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer Jezus Christus. Je hoeft je nergens voor te schamen. Want dit evangelie is het uitspreken waard. Het is tot behoud, tot zaligheid van anderen. Dat doe je toch voor. Schaam je niet. Want wat is het als je je schaamt? Schamen is dat je de dingen anders wil dan dat ze zijn. Dan erken je ook niet dat er een botsing is tussen het evangelie en de wereld. Want weet u, denk dan nog even terug aan evangelieverkondiging en lijden. Dat is met elkaar verbonden. Wie met het woord van God in deze wereld komt, dan is er altijd een botsing met de werkelijkheid van elke dag, met het leven en het denken van deze wereld. Ons denkschema is anders dan het schema van deze wereld. De kerkvader Chrysostomus heeft gezegd: als mijn Heere zich het kruis niet schaamde, schaam ik mij de boeien niet. Met andere woorden, Timotheus, wil Paulus zeggen, wees niet bang. Zie op hem, onze Heer Jezus Christus, die zich niet geschaamd heeft om gebonden te worden, om te lijden en zelf voor jou te sterven. Wees getuige van Jezus Christus en wees bereid. Sta klaar om desnoods een dwaas te zijn om Christus wil, zegt hij in 1 Korinthe 4. En nu zijn er wel, er zijn drie manieren bijvoorbeeld waarop wij geneigd zijn ons te schamen. We kunnen vaak in ons leven, in het leven van elke dag, goed ons woordje doen. Maar als het nu om het evangelie gaat, om de genade van God, dan schamen zoveel zich voor de naam van Christus. En men schaamt zich soms voor de leden van Christus. En men schaamt zich voor het evangelie van Christus. Want wij zijn zo gevoelig. Weet u, we zijn nergens te goed voor. We zijn heel gevoelig voor de publieke opinie. En we buigen heel snel ons hoofd als er oppositie komt. En we denken al heel snel, ja, maar als ik dit zeg, wat zal dan de ander wel niet zeggen? Ik noemde u net Chrysostomus. Die man was 86 jaar. En toen kreeg hij nog de marteldood. En men heeft hem voorgehouden, offer aan de keizer en je bent vrij. Chrysostomus zei, ik dien mijn meester nu 86 jaar. En nooit heeft hij me enig kwaad gedaan. Hoe lang dient u de Heere? En kunt u één keer zeggen dat de Heere u ooit kwaad heeft gedaan? Toch nooit. Wij zijn getuigen, zegt Paulus. Timotheus is als vrij man. En Paulus geboeid in de cel. Getuigen. Er staat een woord martyrein in het Grieks. Dat betekent weer. Dat betekent getuigen, maar u hoort ook dat woord martelaar erin. Martyrein. Lijden en evangelieverkondiging. Opnieuw met elkaar in hetzelfde woord verbonden. En dat heeft Jezus al gezegd tegen zijn discipelen. De wereld zal u haten. Getuigen kan je leven kosten. En Paulus roept Timotheus op. Leid met mij in het besef dat wij in beslag genomen worden. Omwille van de grote zaak. We zijn met iets groots bezig. De openbaring van onze Heer Jezus Christus. Ons werk, hoe klein ook, is ingesloten in het grote werk van God. Dat mag u weten. Het werk hier in Waarder, in de gemeente, is ingesloten in het grote werk van God. Ons leven, de tijden, de wereld, het wereldverloop, rust in het welbehagen van God. Paulus spreekt over de verschijning van de zaligmaker Jezus Christus, die ons heeft zalig gemaakt. Die een onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht. Verlossing, heiligheid en een onvergankelijk leven zijn de drie aspecten van de verlossing door God. Onze werken vormen niet de bron van onze verlossing. Want God schonk ons in Christus zijn eigen voornemen van genade. Voor wij nog iets konden doen. Voor wij geboren werden. Voor de geschiedenis, voor onze levensgeschiedenis. Voor de tijd in de eeuwigheid. Onze verlossing. Is het Timotheus dankzij de verkiezende genade van God. Weet u wanneer wij spreken over de verkiezing? Dan moeten we dit weten, dat de verkiezing van de Heere, die heeft haar eigen onpeilbare gronden. Dat doorgronden wij niet. De verkiezing stoelt niet op een aangeboren verkieslijkheid van ons. Want in ons mensen woont geen goed. Maar zij die in Christus zijn, die verstaan het alleen in Christus verkoren. Dat zijn zij die in Christus de genade hebben ontvangen. Die de dood van zijn kracht heeft beroofd. Zij die in Christus zijn ontslapen. Het is voor hen een winst. En zegt Paulus, dat is verreweg het beste. De dood is onschadelijk gemaakt. En Paulus zelf kon zeggen, u kunt dat lezen in de Filippenzenbrief, dat met Christus zijn is verreweg het beste. Er is niets in het leven daarmee te vergelijken. Met Christus te zijn, al ben je zo arm als een kerkrat. En dan toch, de genade in Christus maakt je onnoemelijk rijk. En ik hoop dat veel mensen de verloren gegaane zekerheid over de overwinning van Christus terugvinden. En dat zij dit bekendmaken in deze wereld. In een wereld waar zo schichtig gedaan wordt over de dood. Maar wij kunnen de dood niet wegpoetsen. De dood grijpt om zich heen. En in deze tijd, de oversterfte is groot in ons land. De dood maait weg. Het liefste wat wij hier op aarde hebben. Maar weet u dat in Christus de dood van zijn angel is beroofd? En dat is een heerlijkheid. Dat is een vreugde. Die we nauwelijks kunnen uitspreken. Paulus schrijft hier dat hij is een verkondiger. In vers 11. Een verkondiger, een apostel en een leraar. En nu gaat het er niet om. Wat wij doen, welk beroep wij uitoefenen en welke titel wij voor onze naam hebben staan. Maar wie zijn wij voor God? Je vader en je moeder, je oma en je opa. Ik hoop dat het mannen zijn, vrouwen zijn. Die vaststaan in de schrift. En vrouwen die zijn als moeders in Israël. Die tot zegen zijn voor velen. Zouden wij aan Paulus vragen. Paulus, wat is nu onze eerste plicht? Ten aanzien van het evangelie. Dan zou Paulus u antwoorden, geloof in het evangelie van Jezus Christus en leef een leven in de heiliging. Geloven wat geleerd is, dat is het onderwijs, zoals hier staat de didache, het onderwijs en de verkondiging en bewaar dat. Het goede dat u is toevertrouwd. Het apostolische woord zijn de gezonde woorden. De goede woorden van God. Dit ons tot een voorbeeld. Letterlijk staat er, het is voor ons een schets. Kijk, de Heilige Geest, die gaat met ieders leven een andere weg. Er is niet een vastgestelde weg die wij bepalen. Maar Paulus geeft hier een schets. Dit is maar een voorbeeld. Zo heeft de Heilige Geest bij ons gewerkt, bij mij gewerkt. Je kunt dat ook lezen in 1 Timotheus 1, vers 6. Maar het is ook een norm. Ons leven, ons geloofsleven dient gecorrigeerd te zijn. Naar de schrift. Naar de bron. Wat ik jullie geleerd heb, zo zegt hij, houd dat aan als norm. Het voorbeeld van gezonde prediking. Dit Timotheus is je richtsnoer. En dat mag je niet loslaten. Je moet het vasthouden. Reken maar. dat Timotheus daar in Efeze met heel wat dingen die tegen het evangelie waren, geconfronteerd werd. Denk aan de godin Diana, de godin van de Efeziërs, die zo bejubeld werd. Je kunt het lezen in Handelingen. En de hele stad liep achter die godin aan. Denkt u niet dat Paulus, dat voor die schuchtere jonge Timotheus, en die het ongelooflijk moeilijk is geweest, om tegen de mensen te komen met de eenvoud van het woord van God. En vandaar, Timotheus, hou vol. Laat niet los, hou vast. Want er liggen zoveel gevaren op de loer. Er liggen zoveel gevaren voor ons, voor onze kinderen op de loer. En dat is al even zo geweest en ook in deze tijd. Maar blijf bij wat je geleerd hebt. Blijf bij wat geleerd is. En de beloning komt later. Timotheus, wees getrouw. Paulus noemt hier het woord pand. Mijn pand, zegt Paulus, mijn deposito, staat er letterlijk, staat bij God in bewaring. Dus mijn toekomst, wat God met mij voor heeft, dat ligt in zijn hand. Mijn deposito, ik weet dat dat mij wacht. Maar de Heere bewaart het in zijn hand. Het wordt veilig beschermd. Tot die dag. De dag van het wereldgericht. De dag waarop Jezus Christus zal komen om te oordelen de levenden en de doden. En zo staan tegen al het ziekelijke gepraat van mensen, staat het vaste, staan de gezonde woorden van God. En die hebt u voor u op de bank, zwart op wit, in het woord van God. Ja, en als je met het evangelie komt, je houdt soms niet veel vrienden over. Paulus ook niet. De een na de ander laat hem in de steek. Hier worden de twee genoemd. Vigelis en Hermogenes. Maar God dank. Er zijn ook uitzonderingen. Er zijn mensen die getrouw zijn. Onesiphorus is de enige uitzondering. Zijn naam wordt hier genoemd. En de naam Onesiphorus betekent gelukbrenger. Hij heeft Paulus thuis ontvangen. Letterlijk staat er, hij heeft Paulus verfrist. Misschien is Paulus daar wel overnacht. Heeft hij zich kunnen wassen, zijn voeten kunnen wassen, zijn lichaam misschien kunnen wassen. Hij werd daar thuis onthaald bij Onesiphorus. En zelfs is Onesiphorus naar Rome gereisd om hem daar op te zoeken. En heeft hem daar ook gevonden. Onesiphorus, een van de dienaren in Efeze, die werkzaam was in de gemeente daar. Paulus bidt hem toe dat ook hij de barmhartigheid van God mag vinden. Het was een soort zegenwens van hem. En dan gaat het om wat in vers 10 staat. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze Heere Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. Onesiphorus, Timotheus, let daarop, de verschijning van onze zaligmaker. Letterlijk staat er van onze heiland, de Soter, de redder. En dat is de uitdrukking die men kende in die Griekse wereld. Want de Griekse goden, Asclepios, Serapis, Isis, goden die werden aangeduid als Soter, als redder. Wij hebben het evangelie van onze zaligmaker, van onze redder, Jezus Christus. En Christus had het evangelie aan Paulus toevertrouwd, maar hij zou ervoor zorgen. Timotheus, hij draagt het over aan Timotheus, dan blijft het bewaard. Timotheus ontvangt hier een geweldige bemoediging van Paulus. En uiteindelijk, Timotheus, het ligt niet vast in jouw hand. De gemeente ligt niet vast in onze hand, in uw hand niet, in mijn hand niet. Maar uiteindelijk is het God die zijn gemeente bewaart en beschermt. Ook hier in Waarder. Hij beschermt en bewaart zijn gemeente. Al wordt het ook tegengesproken, aangevallen, bespot. God onze Heere zal nooit toelaten dat het evangelie wordt gedoofd. Ook niet in 2021. Toevertrouwd aan kleine, zwakke mensen. De schat van het evangelie, ligt in een aardenvat, in broze mensen. Mensen die zwak zijn, broos. Maar de Heere zelf trekt nooit zijn eigen handen van zijn eigen zaak af. Hij zal de waarheid aan ons toevertrouwd ook bewaren tot de dag van onze Heer Jezus Christus. En zo worden wij bewaard. Ook als u nu de kerk uitgaat. Bewaard in goede, trouwe handen. En dan schaven wij niet bij aan het evangelie om het aantrekkelijk te maken voor de mensen. Maar we zullen het zuiver houden. Zoals wij het ontvangen hebben. Kort samengevat. Hoofdstuk 1. Als u nu in enkele woorden zou moeten zeggen, dan gaat het hierom. Het evangelie trouw bewaren. Bewaken staat er letterlijk. Bewaken, let erop. Het actief verspreiden. En wees bereid ervoor te lijden. Amen. Psalm 119, die we ook al eerder gezongen hebben, het derde vers, maar nu het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren, dan houd ik die. Hoe licht mijn ziel ook dwaalt, dan zal zich het hart met mijn daden paren. Dus het hart en het leven is één. Psalm 119, vers 17. Wij willen de Heer danken voor deze dienst. En in de voorbeden denken wij aan meneer Jasper van de Wind, die in het ziekenhuis is. Hij heeft een hartcatheterisatie gehad en is nu in afwachting van een dotterbehandeling. Laat ons bidden en danken. Barmhartig en getrouwe Heere in de hemel. Het is de bede van de psalmdichter dat u hem leert. Leer mij, Heere, de weg door u bepaald. En zo gaan wij zo dadelijk de kerk uit. Wij die deze avond hier naar de kerk zijn gekomen om te leren. Onderwijs van u te ontvangen. Maar we zijn er niet zo snel klaar mee. Nooit zijn we ermee klaar. Ook als we naar onze huizen gaan. In de dagen die voor ons liggen. Dagen die u ons geeft. Laat het onderzoek van uw woord, Heere, onze dagelijkse kost zijn. Dat wij leren van u. En dat uw heilige geest en ieder van ons bij de hand neemt. En ons leidt. En ons leert. Dat ons oog op uw wetten, op uw woord is. Heere, u weet, u kent ons hart. Hoe gemakkelijk, hoe licht dwaalt ons hart. We zijn zo weer afgeweken. Maar Heere, houd ons op de goede weg. Houd ons in het spoor van hem die gezegd heeft. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, heeft ons de weg geleerd die we gaan zullen. En u bent het Heere die ons bemoedigt, bekrachtigt en sterkt. De kracht is niet in ons, de sterkte is niet in ons. Maar onze ogen zijn op u en onze hulp en onze verwachting is van u. O Heere, ga met ons mee en schenk uw zegen. Over een ieder van ons persoonlijk, over onze gezinnen, over onze families, over de gemeente. Breid uw handen over deze gemeente uit en zegen haar. Zegen het werk van de evangelisatie en van de zending. Zegen, o Heere, dit werk dat komt tot aan het einde van deze aarde. En wanneer wij nu vanavond gaan slapen, gaat aan de andere kant van de wereld de zon op. En zijn ook daar mensen die u de lof toezingen. Ononderbroken zal op deze aarde het gehoord worden. Onze Heere leeft en heeft alle macht in hemel en op aarde. Wil ons dragen als we zo dadelijk naar onze huizen gaan. We bidden u om bescherming, om bewaring over de wegen. Heere, bescherm en bewaar ons in de dagen die voor ons liggen. En houd ons oog op u gevestigd. We willen u bidden voor meneer Jasper van de Wind. Zegen hem, Heere, ook in het ziekenhuis. U ziet hem daar. En we bidden dat u de specialisten die hem zullen behandelen zegent. Dat hij nieuwe kracht mag ontvangen, de gezondheid, om in haar huis terug te kunnen keren. En ook het werk hier in de gemeente als hulpkoster voor te zetten. Sta hem bij, o God, en allen die hem lief zijn. Zo roepen wij uw naam aan en bidden u, Heere, ontferm u over ons en zie ons aan, niet in onszelf. Maar in Christus Jezus, onze Heere, hooggeloofd en hoog geprezen. Amen. Wij gaan zingen Psalm 79, het zevende vers. Zo zullen wij de schapen uwer weiden, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen. Van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Gemeente, gaat nu allen heen in vrede naar uw huizen. Ontvang de zegen van de Heere. De zegen die wij ontvangen om voor anderen ook tot een zegen te zijn. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede. Amen.